Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 127, het eerste en het tweede vers. Vergeefs op bouwen toegelegd en vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd. 1 en 2 van 127. Gemeente, wij lezen samen Gods woord uit het boek Numeri. We lezen uit hoofdstuk 21, de eerste 20 verzen. Numeri 21, de versen 1 tot en met 20. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we de twee laatste versen van Psalm 136. Looft hem al wat leeft die al het vlees zijn voedsel geeft. 25 en 26 van 136. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heere een gelofte en zeide: indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen en hun steden en hij noemde de naam van die plaats Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen je God en tegen Mozes: waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk en de Heere zeide tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Toen verrijsden de kinderen Israëls en ze legerden zich in Obot. Daarna reisden zij van Obot en legerden zich aan de heuvelen van Abarim in de woestijn, die tegenover Moab is, tegen de opgang der zon. Vandaar reisden zij en legerden zich bij de beek Zered. Vandaar reisden zij en legerden zich aan deze zijde van de Arnon, welke in de woestijn is, uitgaande uit de landpalen der Amorieten, want de Arnon is de landpalen van Moab, tussen Moab en tussen de Amorieten. Daarom wordt gezegd in het boek van de oorlogen des Heren tegen Waheb in een wervelwind en tegen de beken Arnon. En de afloop der beken die zich naar de gelegenheid van Ar wendt en leent aan de landpalen van Moab. En vandaar reisden zij naar Beer. Dat is de put van welke de Heere tot Mozes zeide: verzamel het volk, zo zal ik hun water geven. Toen zong Israël dit lied: spring op, gij put, zingt daarvan bij beurten. Gij put, die de vorsten gegraven hebben, die de edelen des volks gedolven hebben door de wetgever met hun staven. En van de woestijn reisden zij naar Matana, en van Matana tot Nahaliel, en van Nahaliel tot Bamoot, en van Bamoot tot de dal dat in het veld van Moab is, aan de hoogte van Pisga, en dat tegen de wildernis ziet. De Heere Jezus zijn discipelen geleerd heeft, hoort ook de bede: geef ons heden ons dagelijks brood. Laten wij op deze biddag voor gewas en arbeid met onze Heidelbergse catechismus belijden wat de betekenis van die bede is. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Wij mogen het woord des Heren gaan horen, ook op deze dag. En wij willen dat doen door met elkaar op te slaan het 21ste hoofdstuk uit het boek Numeri, de verzen 16 tot en met 18. Numeri 21, de verzen 16 tot en met 18, waar wij lezen. En vandaar reisden zij naar Beer. Dat is de put van welke de Heere tot Mozes zeide: verzamel het volk, zo zal ik hun water geven. Toen zong Israël dit lied: spring op, gij put, zingt daarvan bij beurten. Gij put, die de vorsten gegraven hebben, die de edelen des volks gedolven hebben door de wetgever met hun staven. Zover. Wij willen samen de Heere om zijn zegen bidden. Gemeente, ik deel u mee dat gisteren in de leeftijd van 87 jaar overleden is zuster Driesse Bolhuis, die de laatste maand in de Samaritaan verbleef. Wij willen ook aan de rouwdragende familie gedenken. En dankzegging doen we voor zuster Bom Driesse, die uit het ziekenhuis naar huis mocht. Laten we samen bidden. Genadige God, wij willen uw heilig aangezicht zoeken nu wij op deze biddag voor gewas en arbeid samen in uw huis bijeen zijn. Laten we u ootmoedig mogen danken, Heere, dat u ons gespaard hebt. Dat u ons in het leven bewaard hebt. En dat u ons allen zoveel gezondheid hebt willen geven dat we hier in deze kerk konden komen. We danken u ervoor, Heere, want dat zijn ook zaken waarvoor wij onze dankbaarheid jegens u, de Heere, behoren uit te drukken. Het zijn immers zegeningen en dan ook nog onverdiende zegeningen. En laten we het zo ook mogen taxeren. Geef dat wij de dingen zoals u ze in ons leven werkt en bestuurt niet en nooit gewoon gaan achten. En nog minder, dat we ze vanzelfsprekend en nog wel verdiend achten ook. Maar geef dat wij het beseffen, Heere, dat wat u ons nog geeft in dit leven, dat dat alles niet alleen maar uit uw hand komt, maar dat ons dat ook nog altijd, zonder dat we er recht op hebben, gegeven wordt. En daarom is deze dag op zichzelf al een gave. En deze kerkdienst is een gunst. Mogen we dat zo ook beleven, Heren? Dat zal ook inderdaad de juiste toon zetten als wij vandaag bij elkaar zijn om te bidden voor andere zegeningen, voor meer zegeningen, voor dagelijkse zegeningen, ook in het seizoen dat voor ons ligt. Ja, Heren, dat is zoals u weet immers de bedoeling van ons samenkomen. We noemen deze dag daarom ook de biddag. Mag het echt een dag zijn van gebed. Maar zullen we bidden, Heren, hoe zullen we dat dan doen? Hoe zullen we dat dan doen op de wijze die u van ons vraagt? Bidden op de wijze dat u er naar horen kunt en dat u het ook verhoren wilt. Dat is iets, Heren, wat we toch van onszelf ook niet bezitten. Niet voor niets staat er in de Bijbel, als een belijdenis, als een erkentenis van mensen die het van uzelf geleerd hebben: wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En er was reden voor die discipel om u, de Heere Jezus, te vragen: Heere, leer ons bidden. En als hij dat dan al moest leren, wat meer reden hebben wij dan ook om het van u te vragen. Leer ons bidden. Geef dat wij onze nood recht mogen kennen. Dat we onze afhankelijkheid recht mogen beleven. Geef dat wij onze zonden en onze onwaardigheid ook recht mogen inleven. En geef dat wij ook mogen leven bij die beloften die gij geschonken hebt. Bij die toezeggingen die gij gedaan hebt. Opdat ons bidden ook een bidden in het geloof mag zijn. O Heere, laten we niet volstaan met het uitspreken van wat woorden met onze lippen. Bewaar ons ervoor dat we vandaag tot u naderen met onze lippen alleen, terwijl ons hart zich ver van u houdt. Bewaar er ons voor, Heere, dat we deze dag dan wel als een dag een ogenblik afzonderen, maar dat we eigenlijk er ook met ons hart niet bij zijn en dat we niet doorhebben wat er vandaag aan de hand is als wij bidden om gewas en arbeid. Heere, onderwijs ons dan en laat de prediking van uw woord daar dan ook dienstbaar aan mogen zijn om ons te onderwijzen. Daarin dat wij van uwentwege horen wat het dagelijkse leven is en wat de dagelijkse nooddruft is en de vervulling daarvan en hoe we u daarin zo dringend nodig hebben. Onderwezen worden ook hierin, Heere, dat wij de dingen op een eerlijke wijze aan u mogen voorleggen en in afhankelijkheid u de Heere mogen bidden om de vervulling van al onze noden. Schenk ons zo de geest der genade en der gebeden. En wilt u alles weren uit ons midden, wegnemen uit onze harten ook, wat de loop van uw woord zou kunnen tegenstaan en wat deze kerkdienst voor ons nutteloos zou maken. Kom zelf in ons midden en wees gij ons een genadig God. Wij danken u dat zuster Bom uit het ziekenhuis naar huis mocht. Dat u ook die gunst aan haar wilde bewijzen en dat de periode in het ziekenhuis aan een eind mocht komen. Gedenk haar verder. Herstel haar en geef haar herstel van krachten. En laat zij ook in deze weg ondervinden mogen dat u een volheid bezit waar gij uit wilt uitdelen. Gaven voor het natuurlijke, maar ook voor het geestelijke. En heren, dan hebben we elkaar zojuist weer de boodschap moeten doen dat een uit onze kring door de dood is weggenomen. Daar zag het al een paar dagen eigenlijk naar uit. Maar de werkelijkheid is dat ze er niet meer is. Een hoge leeftijd mocht ze bereiken. Maar ook zij ging de weg van de ganse aarde. Heren, denk aan degenen die achterblijven. En wilt u in de dagen die nu aangebroken zijn, de dagen van rouw, en straks ook de begrafenis, wilt gij hen kracht en hulp en steun geven. En laten de dingen in orde mogen geschieden. En laat het woord dat ter gelegenheid van de begrafenis mag worden verkondigd, inderdaad ook vrucht dragen. Heere, ontfermt u zich over die kring. En laat uw gunst daarin gezocht en ook gevonden mogen worden. Wij bidden van u, Heere, nu deze boodschap tot ons komt en nu we er weer een keer bij stilgezet worden, dat wij allemaal sterfelijke mensen zijn, dat u het ons inderdaad leren wilt om ernst te maken met deze dingen en dat wij alle persoonlijk mogen leren om het heil te zoeken, het eeuwig blijvende heil, voordat onze levensavond valt en voordat de nacht aanbreekt. Laat dat, Heere, voor niemand mogen zijn een nacht waarin we voor eeuwig omkomen. Maar geef dat we voordat de dag van sterven aanbreekt, we het geleerd hebben om bij u, Heere Jezus, te schuilen en vergeving van zonden te zoeken en te vinden. Red ons verloren leven, Heere, door uw genade en hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 42e psalm het eerste en het derde vers. Psalm 42, vers 1 en vers 3. Het heigend hert der jacht ontkomen. En o mijn ziel, wat buigt ge u neder? gemeente, het volk Israël heeft nu de langste tijd wel in de woestijn vertoefd. Er is bijna een eind gekomen aan die lange jaren van zwerven en omdolen, die als een oordeel van de Heere over hen gekomen zijn. Ze hadden er wel eerder kunnen zijn in het land der belofte, maar ze hebben door hun ongelovige houding, door hun murmureren, door hun afkerigheid en door hun ongehoorzaamheid zichzelf deze ellende op de hals gehaald, dat de Heere hen zo lange tijd liet wachten voordat straks de deuren van het land der belofte eindelijk open gingen. Maar nu is aan die periode zo ongeveer een eind gekomen. Ze zijn al gekomen in de buurt van het land van de Edomieten. Ze hebben al gevraagd aan de Edomieten of ze van de koning van Edom toestemming konden krijgen om door het land van Edom heen te trekken. Dat zou hun weg, hun zwerftocht aanmerkelijk bekort hebben. Maar die toestemming is geweigerd. Dus nu duurt het toch nog even langer. En ze moeten nog even langer wachten. En als wij onze tekst lezen, dan worden wij dus verplaatst in die periode die aan het eind van de woestijnreis viel. U weet, ze zijn in de woestijn door de Heere onderhouden. Dagelijks gaf hij manna. En als het om water ging, dan hebben ze daar ook geen gebrek aan gehad. Want door het wonder zorgde de Heere ervoor dat ze water voldoende hadden om te drinken voor zichzelf en voor hun vee. En dat ze ook water voldoende hadden om al die wassingen en die reinigingen te doen die aan de dienst van de Heere verbonden waren. Daar is nooit een probleem over gerezen daarna, nadat de Heere die rots geopend had. En nadat hij dat zelfs ook voor de tweede keer gedaan had, zoals we in het 20e hoofdstuk van het boek Numeri kunnen lezen. Maar als ze nu aan de grens van de bewoonde wereld, om zo te zeggen, gekomen zijn, dan is er niet zozeer behoefte meer aan water dat via het wonder hun deel werd. Water uit de rotssteen. Als ze aan de koning van Edom vragen of ze door zijn land mogen trekken, dan is Mozes zich bewust dat het water uit de rotssteen daarna niet meer zal zijn. Want hij vraagt aan de koning om toestemming om ook uit de waterputten in het land van Edom te mogen drinken. En daar willen ze, zo zegt hij, voor betalen. In het gedeelte wat we gelezen hebben, hebben we de namen van een aantal beken horen noemen. Onder andere de beek Arnon en de beek Zered. Daar was in die buurt dus water dat ze op de normale manier konden krijgen. En als de Heere ons op de normale manier onderhoudt, dan doet hij niet speciaal nog eens een wonder. Normaal is dat de Heere ons in het natuurlijke, en zo is het in het geestelijke eveneens, in de middelijke weg onderhoudt. En dat hij die middelen genadig geeft. In dat besef zijn we vandaag ook bij elkaar gekomen. Wij komen vandaag de Heere niet vragen of hij op een hele wonderlijke manier vrucht op de akkers wil geven. Of hij ons met manna wil voeden. En of hij opnieuw een rotssteen wil klieven om ons van water te voorzien. Wat we vandaag aan de Heere vragen is dat hij onze arbeid wil zegenen. Dat hij de middelen die hij ons gegeven heeft wil zegenen. En dat hij zo langs die middelijke weg in onze dagelijkse noden zal willen voorzien. Dat het gewas op de akkers dat uitgezaaid is eerst mag groeien. En dat hij op die manier de arbeid wil bekronen met zijn gunst. Dat hij het waken van de wachter wil zegenen. Dat hij het bouwen van de bouwers wil zegenen. Dat hij aan de door hem gegeven en door ons gebruikte middelen zijn goddelijke gunst wil verlenen. En dat wordt ons inderdaad ook verteld Onder andere in die korte geschiedenis die ons verder in de Bijbel ook nergens meer herhaald wordt. Die enkele woorden als het gaat over de put die Beer heet. Trouwens, het Hebreeuwse woord Beer betekent niks anders dan put, bron. Wel, wat is er nu aan de hand? Ze mochten dus niet door het land van de Edomieten reizen. Ze moeten dus toch nog even een omweg maken. De kortste weg is voor hen geblokkeerd. Ze zullen het straks gaan proberen door het gebied van de Amorieten. Maar dan moeten ze wel eerst langs de grens van de Edomieten reizen. En dan doet zich inderdaad weer een situatie voor dat ze water nodig hebben. En wat gebeurt er dan? Moet Mozes dan weer op een rotssteen slaan? Nee. Hij krijgt van de Heere nu opdracht om het volk te verzamelen. Want ze moeten er allemaal getuigen van zijn als de Heere nu aan zijn volk water zal geven. Hij belooft dat hij het doen zal. Onmiddellijk al. Zodra hij die opdracht aan Mozes gegeven heeft, verzamel het volk, geeft hij er de belofte bij, zo zal ik hun water geven. En hoe gaat de Heere dat dan doen? In de middellijke weg. En Mozes moet, dat zal ook zeker in opdracht van de Heere gebeurd zijn, Mozes moet daarbij de vorsten van Israël, de stamhoofden, de oudsten, een bijzondere opdracht geven. Dat vinden we in vers 18, een stukje uit dat lied wat ze daar gezongen hebben, gij put, die de vorsten gegraven hebben, die de edelen van het volk gedolven hebben door de wetgever. Nou, de wetgever was Mozes. De eigenlijke wetgever was de Heere. En ik lees die woorden door de wetgever zo, dat Mozes namens de Heere de opdracht aan die oudsten gegeven heeft om die put te graven, te delven. Alleen als je een put gaat graven heb je een schop nodig of een spa. Maar de oudsten, de edelen van Israël hebben geen schop en hebben geen spa. En die hoeven ze ook helemaal niet te gebruiken. Ze hoeven alleen maar hun staf te gebruiken. Nou, hoe kun je nou een put graven met een stok in je hand? En zo'n grote put graven dat er inderdaad water uit voort kan komen. Dat is toch eigenlijk onbegonnen werk. Niet waar, jongens, dat doen jullie toch niet, hè? Als je een put wil graven, dan gebruik je iets anders dan een stok of een staf. En toch moesten die oudsten dat nou met zo'n staf doen. Met elkaar. En je mannen in Israël, Mozes had er een, Aaron had er een, en je leest het wel vaker. Ze droegen zo'n staf mee, ze gebruikten hem om op te leunen, ze gebruikten hem als ze liepen. En misschien wel voor andere doeleinden ook. Dat was zo'n beetje iets wat erbij hoorde, zo'n staf. Dus die oudsten hebben ook allemaal zo'n staf gehad. En nou zegt Mozes, dan moet je met die staf gaan graven. Hoe moet je dat nou verstaan? Ik zei zo pas al, ze waren in een gebied waar normaal gesproken water genoeg is. En de Bedouïnen, de woestijnbewoners, weten ook wel waar ze het water daar moeten vinden. Er zijn overal van die putten. Alleen om te voorkomen dat mensen met misdadige bedoelingen die putten gaan dichtstoppen, leggen ze er, als ze er gebruik van gemaakt hebben en als ze weer verder trekken met hun kudde, een steen over. En dan waait er vanzelf wel wat zand over en dan is zo'n put onzichtbaar geworden. Dat lees je in de Bijbel ook, in de geschiedenis van Hagar en Ismaël bijvoorbeeld. Dan is Hagar weggestuurd door Abraham en dan dreigt het met het kind van Hagar helemaal mis te gaan, dat hij sterft van dorst. En dan roept ze tot de Heere, maar dan zit ze bij een put waar ze geen erg in heeft. Vlak bij een put is ze terechtgekomen, maar die is onzichtbaar geworden. En dan moeten eerst haar ogen ervoor opengaan en dan kan ze die put ontdekken. De Bedouïnen wisten zulke plekken. Mozes heeft ze mogelijk ook geweten. Want 40 jaar heeft hij in die gebieden rondgezworven met de schapen van zijn vader Jethro. En wie weet hoe ver zijn zwerftochten zich uitgestrekt hebben. In ieder geval, ook al heeft hij uit historische kennis uit het verleden misschien van deze put niet geweten, ik denk dat je nu mag toepassen wat je in het slot van het 28e hoofdstuk van Jesaja leest. Daar gaat het om een boer die precies weet wanneer hij bepaalde gewassen moet planten en hoe hij ze moet verzorgen en hoe hij met de vrucht om moet gaan. Niet met alle vruchten op dezelfde manieren, maar hoe weet die boer dat? De Heere zegt het, Jesaja zegt het, zijn God onderricht hem. Want een troost is dat, dat ook in je dagelijkse arbeid de Heere onderricht wil geven. Zodat je voor die taak geschikt bent. Op zichzelf zit hier een hele les al in. En laten we die les ons ter harte nemen. Wij moeten ook voor de dingen die van ons gevraagd worden, geldt ook voor jullie jongens en meisjes, op school, voor het huiswerk dat je doen moet, voor het proefwerk dat je maken moet. Je moet door de Heere ertoe bekwaam gemaakt worden. En je moet dan ook je hulp bij de Heere zoeken, zodat als de dingen van je gevraagd worden, hij je ze helder voor je geest zal brengen. Zodat als je je best ervoor gedaan hebt, de Heere ook zal geven dat je het op de juiste wijze zult kunnen doen. We moeten door God onderricht worden. Ook in de manier waarop je met je gezin omgaat. Ook in de manier waarop je je kinderen opvoedt. Ook in de manier waarop je op je dagelijkse werk soms met problemen te maken krijgt. En hoe moet je die oplossen? Zijn God onderricht hem. Ik denk dat Mozes God, Mozes hier ook onderricht heeft. En dat hij toen tegen die oudsten en die edelen gezegd heeft, ga nou eens met je staven graven. En doe dat nou eens op die plek. En dan kwam het erop neer dat ze met hun staven eigenlijk alleen maar het zand dat over dat deksel van die put heen gewaaid was, konden wegvegen, wegschuiven. En misschien met hun staven ook nog dat deksel van die put optillen, zodat ze de put zelf konden openleggen. En zo is het gebeurd. Dat niet die oudsten en dat ook niet Mozes, maar dat de Heere Israël water gaf. Ziet u? Alle menselijke inspanning is er door de Heere in begrepen, maar de zegen is van hem. En de gave komt van boven, zoals hij beloofd had. Ik zal hun water geven. Het kwam uit zijn hand. En ook toen. En ook daar. Al was het dan niet in de weg van een wonder. Zoals toen Mozes op de rots moest slaan. Of tot de rots moest spreken. Maar ook hier is het God die zijn hand opent. En die verzadigt al wat er leeft naar zijn welbehagen. En dat doet de Heere hier dus, en dat is ook nuttig en leerzaam, door de menselijke inspanningen heen. Want ze moeten ervoor aan het werk. Al is het misschien nog zo simpel werk, maar ze moeten ervoor aan het werk. U weet, in het woord van God is geen enkel goed woord besteed aan mensen die lui zijn. Integendeel, luiheid wordt door de Heere in zijn woord herhaaldelijk veroordeeld. En zegt Gods wet het ons niet? En horen we het niet elke zondagmorgen? 6 dagen zult gij arbeiden. Zes dagen zult gij arbeiden. En zegt het woord van God het ook niet, dat de hand van de vlijtige gezegend zal worden? Nee, ik zei het al, het gaat niet altijd langs de weg van het wonder. Of het om je dagelijks eten gaat, of het om de gezondheid gaat, of het herkrijgen van onze gezondheid. De Heere werkt in de weg van de middelen. Kan hij het niet meer langs de weg van het wonder? O, zeker, de Heere. En hij doet het soms ook nog, bij uitzondering, in de weg van het wonder. Maar zijn gebruikelijke manier van het met zijn schepselen bezig zijn is, hij heeft ze de middelen gegeven en zij zijn daaraan gebonden. Maar dan niet buiten zijn beloften om, ik zal ze water geven. En ook niet, en dat is de volgende gedachte, buiten het gebed om. Kijkt u maar in de tekst. Het volk Israël lijkt hier inderdaad op zijn plaats te zijn. Er is dit keer geen sprake van murmureren. Er is dit keer geen sprake van opstandige en ontevreden klachten. U weet, de geschiedenis van Israëls woestijnreis laat dat ons herhaaldelijk zien dat ze zo vaak wel geklaagd hebben. En zo vaak wel gemurmureerd hebben. Kort geleden is het ook nog gebeurd in de geschiedenis die in het begin van nummer 21 verteld wordt, die van de koperen slang. Toen klaagden ze, toen kregen ze elke dag dat kostelijke voedsel uit de hemel, maar ze waren het zat. Een hongerige ziel, een verzadigde ziel vertreedt zelfs het honingzeem, staat er in Spreuken. Nou, ze kregen voedsel uit de hemel, ze kregen, je zou bijna zeggen, brood van de engelen. Maar ze zeggen, onze ziel walgt van dat zeer lichte brood. Maar dit keer niet. Dit keer geen sprake van ontevredenheid. Dit keer wel sprake van dankbaarheid. Van vreugde. We horen dit keer zelfs een lied. Weet u hoe lang dat geleden is dat Israël gezongen heeft? 40 jaar bijna. 40 jaar hebben ze niet gezongen. De laatste keer dat ons verteld wordt in de Bijbel is dat ze gezongen hebben toen ze door de Rode Zee waren doorgegaan. Exodus 15. En al die jaren daarna lees je van geen enkel lied. Wel van klachten, wel van opstand, wel van ondankbaarheid. Begrijpt u waarom er in een van de psalmen staat dat de Heere zegt, 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit volk. Wat kreeg God van dit volk terug? Wat hebben ze hem gegeven als uiting van het hart dat zoveel reden tot dankbaarheid had? Maar nu, ja, ze kunnen het toch nog. Nu zingen ze over die put en over wat er bij die put gebeurt. Maar het is mogelijk dat we dit lied ook lezen als een gebed. En dat het beide karaktertrekken heeft. Want de aansporing in dit lied, gij put die de vorsten gegraven hebben, die de edelen van het volk gedolven hebben door de wetgever met hun staven. Spring op, gij put, zingt daarvan bij beurten. Die aansporing aan die put om op te springen is niet minder dan een gebed tot God. Want die put springt toch niet uit zichzelf op. En het water welt toch niet uit zichzelf omhoog. En die put blijft toch geen water geven en geven en geven uit zichzelf. Door de put zo aan te spreken, bidden ze eigenlijk dat God die beloofd heeft water te geven, er nu ook voor zorgen zal dat die put water zal blijven geven. Want ze zijn met zoveel. En ze hebben allemaal water nodig. En die aansporing aan die put kan verstaan worden als een gebed tot God. Heere, geef dat die put dit water zal blijven geven, zodat niet alleen 20, niet alleen 50, niet alleen 1000 mensen van ons volk eruit zullen kunnen drinken, maar dat we allemaal verzadigd kunnen worden en dat ons vee er ook uitgedrenkt zal kunnen worden. Dat er genoeg water zal opspringen en stromen uit die put, zodat we niet halverwege teleurgesteld worden en straks de helft van het volk toch nog zou moeten omkomen van dorst. Gebed tot God dat Hij de dingen zal willen geven die wij niet kunnen missen. Ziet u hoe hier allerlei lijnen samenkomen in dit kleine schriftgedeelte? En hoe de Heere hier een stuk onderwijs geeft, wat toch met name ook op een dag als deze, onze biddag voor gewas en arbeid, van groot belang is. Hier liggen een aantal lessen in, gemeente, die we vandaag hebben te verstaan, die we in onze dagelijkse levenspraktijk hebben te verstaan. Hier liggen lessen in die we met name ook in ons bidden, vandaag en wanneer ook maar, die we dan hebben te betrachten. Welke lessen? Nou, laat ik ze nog eens in kort even op een rijtje zetten. Wij hebben water nodig. En dat is dan nog maar een aanduiding van allerlei andere dingen die we voor ons levensonderhoud niet kunnen missen. Water en voedsel en kleding en behuizing en nog zoveel andere dingen meer. Hoe komen we eraan? Dat beseffen we toch allemaal. Dat mag toch verwacht van worden van mensen die naar de kerk komen op de biddag. Of die meeluisteren aan de kerktelefoon, naar een kerkdienst op de biddag. Dan mag toch beseft worden dat de vraag hoe komen we aan water en hoe komen we aan eten alleen maar beantwoord kan worden met dat woord hier uit vers 16. De belofte, ik zal hun water geven. Alle goede gaven en volmaakte giften zijn toch van boven, van de Vader der lichten afkomende, om het met een woord uit de Jacobusbrief te zeggen. Dus vandaag en morgen en steeds weer opzien naar God. Tweede, we hebben dat ook gezien, maar ik noem het nog maar een keer. De Heere geeft die zegeningen en Hij doet dat, zoals ik zei, verreweg bijna altijd in de weg der middelen. Het komt niet vanzelf. Wij moeten ervoor aan het werk. Hier zijn het die oudsten en die edelen van het volk. En zij moeten ervoor aan het werk. En een andere keer zijn het weer anderen. En zo ligt er een verantwoordelijkheid op u en op mij. En zo wordt dat ook gezegd. Ik denk aan een bepaalde gelegenheid, als we in de kerk trouwen en als ons het huwelijksformulier gelezen wordt, dan wordt met name tegen de man gezegd dat het ook zijn roeping is om getrouw en naastig in zijn goddelijk beroep te arbeiden, opdat hij zijn gezin met God en met eer zal mogen onderhouden. En zo geeft de schrift ook daarvoor aanwijzingen. En bij dat werk, en we zagen dat ook, en dat is een derde gedachte die we ook mee moeten nemen en die ons ook gedurig weer voor de aandacht moet staan, bij de roeping om te arbeiden moet het besef levendig zijn dat de Heere ons ter wijsheid en bekwaamheid en inzicht in moet geven. Ik denk maar weer aan dat woord over die boer in Jesaja 28. Zijn God onderricht hem. God maakte Mozes bekwaam om de juiste opdrachten te geven. En dan nog een gedachte, en ook al zojuist genoemd, maar nog eens een keer, want de herhaling kan soms heel nuttig zijn. Wat blijft bij dit alles het gebed noodzakelijk? Spring op, gij put. Dat wil zeggen, Heere, laat u die put opspringen. Laat u het water uit die put laten stromen. Heere, zegen onze vlijt. Bekroon ons werk. En nu en te allen tijd. En dan dus niet alleen op de biddag bidden. Want dan kun je dat met elkaar wel doen als gemeente. En dat is een goede gewoonte en laten we die bewaren. Maar je moet het voor jezelf en je moet het als gezin. En je moet het met elkaar elke keer toch weer herhalen. Of niet? Het van de Heere afbidden. Heere, zorgt u ervoor dat onze tafel voorzien mag zijn met het nodige voedsel. Zorgt u ervoor dat we wat hebben om onze kinderen ook kleren te kunnen aantrekken. Zorgt u ervoor. Ach, we hebben het in de meeste gevallen heel wat beter dan vele anderen in deze wereld. En voor ons lijken zulke gebeden, een gebed dat je als ouders je kinderen kleren kunt geven, tamelijk overbodig. Maar het is niet overbodig. Laten we beseffen dat al hebben we het dan heel wat beter dan vele ouders in andere landen in deze wereld, wij dat niet kregen omdat wij zoveel beter zijn. En omdat we er zoveel beter van hebben afgebracht. De Heere zou met ons ook zo'n weg kunnen gaan. En hij zou bij ons ook de staf des broods kunnen breken. Maar dat ontslaat ons niet van het noodzakelijke besef dat het van de Heere moet komen. En dat we het van de Heere moeten hebben. En als hij het dan geeft. Het is vandaag wel biddag. Maar dan heb je op de biddag toch soms ook wel reden om te danken. En om een lied te zingen. Zoals Israël dat ook hier deed. Het lied van de dankbaarheid. Het lied van de verwondering. Het lied dat God zo goedertieren is. En juist wanneer wij gaan beseffen hoe onwaardig wij zijn. Juist als Israël nou eens terugkijkt. En als ze tegen elkaar eens zeggen. Dat is lang geleden dat we gezongen hebben. Was er al die jaren geen reden toe? En dan komt de mens weer in de schuld, of niet? Al was het alleen maar gebrek aan dankbaarheid. En is dat ook geen zonde? Ondankbaarheid tegenover de Heere? En daarom, als de Heere het geeft, laat er dan ook het dankwoord en het dankgebed en het danklied zijn. Juist omdat het zulke onverdiende zegeningen zijn geweest. Gemeente, zeg nu maar, dit zijn, dacht ik, een aantal zeer geschikte lessen die ons door de Heere worden voorgehouden voordat wij zometeen in gebed gaan voor gewas en arbeid. Geschikte lessen voor een dag als deze. En Gods woord komt ook met deze en dergelijke boodschappen. Ook voor jullie jongens en meisjes. Geschikt onderwijs hier. Weet u, Mozes kreeg opdracht van de Heere om het volk te verzamelen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat daar ook de kinderen bij geweest zijn. Die ook meegenomen werden. En die ook goed moesten kijken. En die ook moesten zien hoe de Heere zijn belofte waar maakte. Ik zal hen water geven. Hij deed het. En kijken jullie nou ook maar eens goed, jongens en meisjes, dat het de Heere is die vanavond weer eten op jullie tafel zet. Oh ja, je moeder doet dat, Of misschien op deze dag, als je vader toch thuis is, misschien dekt hij de tafel wel. Maar de Heere doet het. De Heere heeft het gegeven. Het is allemaal van hem afkomstig. En het is toch een wonder dat je ouders jullie te eten kunnen geven. Af en toe zie je zo'n foto in de krant van zo'n heel mager jongetje die helemaal niks te eten heeft en voor wie zijn moeder, of hij heeft misschien geen eens een moeder meer, ook helemaal niks meer heeft. En jij krijgt genoeg van God, van de Heere. Maar is dit nou alles? Is dit nou al het onderwijs dat de Heere ons vandaag geven wil? Het mag best eens een keer een groot accent krijgen in de prediking en in heel de kerkdienst, ook in ons bidden. De dingen van het dagelijkse leven, ze nemen in ons leven toch een geweldige plaats in. Hoeveel van onze gesprekken gaan daar niet over? Nou, laat het dan af en toe ook in de kerk gebeuren. Maar het is niet alles. Het is zeker ook niet het voornaamste. En in het woord van onze tekst ligt nog wat meer onderwijs. Ook ten aanzien van geestelijke zaken. Want water kom je in de Bijbel vaak tegen. En vaak, of vaak, verschillende keren, wordt het water ineens gebruikt als een beeld voor geestelijke dingen. In Johannes 4 ging het ook over water. Ja, het ging gewoon echt over water. Jezus zat daar bij een put, een waterput. De discipelen waren het dorp ingegaan om brood te kopen en Jezus was vermoeid achtergebleven bij die put. En dan komt er op dat ongewone uur van de dag een vrouw naar die put om water te putten. Ze heeft een kruik bij zich en ze is van plan die kruik te vullen uit die bron en dan weer naar huis te gaan. Het gaat echt niet om wat anders. Het gaat die vrouw niet om wat anders. Het gaat haar om water. En Jezus vraagt aan haar, wilt u voor mij ook wat putten? En dan gaat het hem echt ook om een slok water. En dan krijgen ze een gesprek. En zomaar in één keer gaat het gesprek niet eens meer over water. Maar over de gave Gods. Over de Heilige Geest. Over het echte levende water. Het water waar in de Bijbel zo vaak sprake van is, als het gaat over de dorstigen van hart, over mensen die uitroepen tot God die leeft en aan de ziel het leven geeft. Water, zoals het in die 42e psalm getekend wordt, dat hert, dat hijgt, dat smacht naar water. En de dichter zegt, en zo zie ik mezelf nou. En zo ben ik nou. Nee, dit keer niet naar water. Het is niet omdat mijn lippen gekloofd zijn, omdat mijn tong aan mijn gehemelte kleeft. Maar mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. En die andere dichter, Psalm 63, heeft het eigenlijk al over dezelfde dingen. Die ziet zichzelf, die ziet zijn ziel, die ziet zijn innerlijk als een land dor en mat zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen. En hij roept uit die dorheid, uit die doodsheid tot God, of hij zijn ziel wil verkwikken en verfrissen. Want er is inderdaad ook nog een ander soort dorst in dit leven. En dat is een dorst waar die put geen antwoord op geeft. Waar zelfs het water uit de steenrots geen antwoord op geeft. Dat is een dorst waar de wereld ook geen antwoord op geven kan. Dat is een dorst waar alleen God uitkomst geeft. En nou moet je die woorden van vers 16 eens in dat licht gaan lezen. De openbaring die de Heere gegeven heeft als het gaat om het water des levens. Dan lees ik die woorden die de Heere tot Mozes gesproken heeft nog eens een keer. verzamel het volk. En ik zal hun water geven. En dan roept Mozes die oudsten en die edelen bij elkaar en hij zegt, jullie moeten je staven gebruiken en je moet gaan delven. Je moet gaan graven. En ik hoor de Heer Jezus die woorden vulling geven. Werkt. Niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. En zoals Jezus daar oproept om te werken voor de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, zo kun je ook de woorden verstaan dat Jezus bedoelt, werkt om het water des levens. Niet om het water dat vergaat, niet om dat water zoals hij tegen die Samaritaanse vrouw zegt, dat als je daarvan gedronken hebt, dan moet je morgen weer terugkomen, want je hebt weer dorst. Maar om dat water dat blijft in der eeuwigheid, werkt. Verzamel het volk en ga aan het werk. Dat wil zeggen, gebruik de middelen. Die vorsten moesten hun staven gebruiken. En iedereen moet dan maar gebruiken wat God hem als een gave heeft toevertrouwd. Veel of weinig, maar werken. Om de geestelijke gaven. En waar? Daar waar de Heere zijn volk samenroept, waar ze verzameld worden, waar de Heere zijn woord geeft en waar de Heere zijn werk gaat doen, onder de bediening van zijn woord, in de verklaring en in de toepassing van het evangelie, want hij heeft immers gezegd dat het hem behaagt om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En vergeet dan ook niet de noodzaak van het gebed. Spring op, gij put, Heere, geef dan uw zegening. Heere, laat het water des levens stromen. Laat het opwellen uit de eeuwige fonteinen. Laat het ook over mijn dorstige ziel heen stromen. Zeg hem dan maar waar die ziel van u zich bevindt en hoe die ziel eruit ziet. Of weet u van die geestelijke dorst helemaal niks? Kent u niet dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Heb je dan niet alleen maar vandaag, maar eigenlijk ook op alle zondagen en alle dagen van het jaar genoeg als de Heere aardse zegeningen geeft? Is het dan in orde? En als de Heere dat dan maar in wat ruime mate doet, dan zijn we wel tevreden ook over dat wat de Heere doet en wat de Heere geeft. Maar uw ziel dan? Hoe moet het dan met die arme ziel? Of heb u daar geen erg in? En heb u daar geen zorg voor? En weegt dat nooit? Heb u het nooit gevoeld dat die arme ziel van u verdorsten zou? En dat je er in de wereld niet mee terecht kunt? En dat je jezelf ook niet kunt helpen? En dat alleen God onze ziel kan redden? Wordt het dan geen tijd, als u nog altijd blind bent voor deze werkelijkheid en nog nooit eens echt gevoeld hebt hoe het er nou eigenlijk voor staat, dat u aan de Heere ootmoedig en dringend, maar wel aanhoudend vraagt, Heere, laat het me dan eens zien. U zegt in uw woord, zo en zo is het. En ik geloof het ook wel, maar ik geloof het eigenlijk ook niet. Ik geloof het wel, ik stem het wel toe met mijn verstand, maar mijn hart voelt het niet. Heere, open mijn ogen, en ontsluit mijn verstand voor de werkelijkheid. En laat het me eens voelen dat ik buiten u verkeer, maar ook buiten u verloren ben en verloren zal zijn tot in eeuwigheid. Om dan echt ook te gaan gevoelen en te gaan doorleven wat het is om dorst te hebben. Als je hier op aarde, het gebeurt ons niet zo vaak natuurlijk, maar als je hier op aarde in bepaalde delen van deze wereld bent, waar het water heel erg schaars is en waar de zon heet brandt en waar je eigenlijk ook niet genoeg water meer bij je hebt, dan ga je het op een gegeven ogenblik heel pijnlijk in je lichaam, in al de vezels van je lichaam gevoelen hoe dringend het noodzakelijk is om water te vinden. En de dood grijnst je aan als je het niet zou kunnen vinden. Maar zo is het in geestelijke zin toch ook. Dat is niet anders. De dood grijnst ons aan, gemeente, en nog even. En dan heeft die dood ons voor altijd in zijn greep. Als dat water des levens onze ziel niet bevloeit. Als we met dorstige lippen niet uiteindelijk in de weg van het geloof leren drinken uit die fonteinen van het heil. Aan God ligt het niet. Als ze toen zouden zijn gestorven van dorst, lag dat niet aan God. Hij had gezegd, ik zal ze water geven. En hij deed het. En hij deed het overvloedig. Aan God ligt het in geestelijke zin ook niet, gemeente. Als een mens verloren gaat, ligt het aan hemzelf. Verzamel het volk. Nou laten ze dan komen. Daar waar de Heere het wonder van zijn genade doet. Daar waar de Heere zijn heil in ruime mate laat uitstallen. Daar waar de Heere voorzieningen treft voor een arme zondaar. Daar waar de Heere Jezus wordt verkondigd als de bron van alle goed. Ook van alle geestelijke goed. Daar waar de Heere zelf de fonteinen opent. En waar het niet nodig is om te sterven van dorst. Laat ze dan komen. En laat ze dan zien. En laat ze dan drinken. En als ze niet kunnen drinken, laten ze dan vragen, Heere, leer me drinken. Leer me geloven. Leer me in het geloof deel hebben aan dat heil dat u overvloedig aanbiedt en uitdeelt. En als we dan hebben mogen drinken, zing dan ook maar eens. Want dat is de Heere toch wel waard, nietwaar? Hij is toch de milde bron van alle gunsten en van alle zegeningen. De bron van het hoogste goed, zoals we hem in een van de psalmen benoemen. Hij kent de noden van al de zijnen, lichamelijk, geestelijk. En hij voorziet erin. En als we dan zingen, prijs dan met name de naam van de zaligmaker. U hoorde het hem zeggen op het kruis. Mij dorst. En zo verdiende hij het, zo verwierf hij het. Dat lichaam en ziel van de zijnen kunnen worden gelaafd. En dat het hen aan geen ding zal ontbreken. Hij deed van alles afstand. En omdat hij dat deed, zegt God vandaag, verzamel het volk. En ik zal water geven. Amen. Wij zingen uit de 107e psalm en daarvan het derde vers.
Thank you.
Laten wij samen bidden. Heren, mogen wij u eerst ootmoedig danken voor het onderwijs dat u gaf. En als we dan in deze ogenblikken tot u naderen, Heren, laat het dan ook zijn onder leiding van de geest der genade en der gebeden. En mag dan ook in ons naderen tot u iets beleefd worden van het verstaan hebben van uw woord. Heren, we hebben vele noden en behoeften, ook op het natuurlijke gebied. En als we denken aan het seizoen dat voor ons ligt en alle arbeid die weer gedaan zal worden en het zaad dat in de akker gestrooid zal worden en de zorg die eraan besteed zal worden en al die andere dingen die zullen gaan gebeuren in het kader van de voedselvoorziening, in het kader van het verwerven van middelen om ons leven hier op aarde te kunnen onderhouden, dan beseffen wij dat het allemaal te vergeefs zal zijn als u uw zegen eraan onthoudt. Onze arbeid zal het niet kunnen en zelfs uw gaven zullen het ook niet kunnen als u uw zegen er niet bij geeft. En dat mag ons toch wel in diepe afhankelijkheid tot u doen opzien, Heren. Als we in deze ogenblikken dan komen om van u te bidden die onmisbare zegen over het gewas en over de arbeid, wilt u dan naar ons horen? En wilt u geven, o God, dat ons bidden in waarheid mag wezen, dat ons bidden in afhankelijkheid mag zijn, dat ons bidden ook in geloof mag geschieden. Heren, u kent onze afhankelijkheid en u wees ons ook de weg. In dat woord wat we overdachten, gaf u aan Mozes te kennen dat u ervoor wilde zorgen. En u gaf Mozes in het hart wat hij ervoor moest doen. En het bleef tegelijkertijd ook waar dat ondanks alles wat Mozes en de anderen ervoor deden, u eigenlijk alles deed. U gaf het. En u gaf het. En u bleef het ook geven. En het volk besefte dat. Toen ze baden dat de put mocht blijven vloeien. Heren, laat dat zo ook onze gestalte mogen zijn. Vandaag, maar keer op keer. Elke dag worden we weer geconfronteerd met de behoefte aan eten en drinken en zoveel andere dingen. Elke dag zou het ons passen om in deze geestelijke gezindheid tot u op te zien. En onze tafel ook te besluiten met hartelijke erkentenis tegenover u de Heere, dat u het zo hebt gegeven en dat u keer op keer het steeds maar weer bleef doen. En dat maakt het nog dieper, Heere, het besef van onze onwaardigheid. Want we hebben er geen recht op. En wat we vandaag komen bidden, Heren, als we het hebben over uw zegen, over gewas en arbeid en zoveel dingen meer, dan zijn het dingen die we van u vragen, waarvan u zou kunnen zeggen, hebt u ze verdiend? En als u ons die vraag zou stellen, dan moeten wij het hoofd in beschaamdheid buigen en zeggen, Heren, nee, we hebben het alleen maar verbeurd. We hebben er geen enkel recht op. En als u het ons zou onthouden, dan zou het rechtvaardig zijn. U onthield het Israël echter niet. En toch hadden ze zo vaak gemurmureerd. En toch hadden ze zo vaak geklaagd. En toch waren ze zo ondankbaar van hart. Een volk dwalende van hart. Heren, wilt u het ons om dezelfde soevereine reden van goddelijk welbehagen dan ook niet onthouden? En wilt u om Christus wil ons ook in deze dingen een genadig en een goede tieren God zijn? Ons, onze kinderen, en laten ook onze kinderen het beseffen hoe nodig het is dat u ons onderricht en bekwaam maakt en getrouw maakt en het ons tegelijk afleert om op onszelf te vertrouwen. en onszelf verdiensten toe te schrijven. Maar Heer, als we deze dingen zouden mogen ontvangen, het zou een wonder zijn, een wonder van genade, dan zijn er nog andere noden en behoeften. En u gaf daar ons vanmiddag ook iets van te horen. Er is nog een dorst. Die voelen we van nature niet. En in ieder geval beleven we hem niet op de rechte wijze. En zoeken we niet op de rechte wijze lafenis voor die dorst. Maar laat ons maar eens weten, heren, dat wij u kwijt zijn. Laat ons maar eens weten dat wij geestelijk voedsel, geestelijk water nodig hebben. En dat dat nergens te vinden is dan alleen bij u. En dat we daarom, ja daarom vooral, ook zo dringend keer op keer naar u toe moeten. En wat is het dan een wonder dat u het vandaag nog zegt wat u tegen Mozes zei. Verzamel het volk, want er is water. En ik wil het geven. En ik bied het aan. En ik laat het horen. O Heere, laat ons er dan bij staan, keer op keer. Maar leer er ons ook van drinken. Opdat onze ziel echt verzadigd mag zijn met het onvergankelijke goed. Met uzelf, met uw genade in Christus. Heere, schenk ons met name ook dat gewas, dat voedsel. En wil de arbeid die in dat licht gedaan wordt, bijzonder met uw zegen bekronen. Mogen we u deze dingen ootmoedig bidden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 147, het vierde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.